PSV Feyenoord is de topper waar we uitgebreid over gaan praten in deze AD Voetbalpodcast. Dat doen we met Mikkel Schouka, Sjoerd Bossou en Maarten Wijfels. Mijn naam is Etienne Verhoef. Is het nou een topper, jongens, deze week?
Het is een topper.
Ja?
Dat is een goeie.
Ja? Maarten?
Nee, het is eigenlijk geen topper, nee.
Nee? Jij ook niet, Sjoerd?
Nee, maar dat komt door Feyenoord, hè?
Oké. Nou, dan ligt bij jou, Mikkels. Is het nog een topper of niet?
Nou, niet in die zin dat ze om één en dezelfde prijs strijden, maar wel de nummer 1 tegen de nummer 3. Ja, als je die al niet meer als topper bestempelt, dan hebben we ze niet meer in Nederland, hè? Topwedstrijden. Kijk, bijna niet.
Waarom is voor jullie geen topper?
Nee, nou, ja, sorry, Maarten, ga maar.
Nou ja, omdat PSV AZ of Ajax AZ is tegenwoordig, zeker gezien de huidige stand, is net zo'n wedstrijd als PSV Feyenoord. Of zeggen ze, Ajax Feyenoord niet, dat vind ik wel de grootste wedstrijd. Maar PSV AZ is misschien wel een belangrijkere wedstrijd straks aan het einde van het seizoen dan deze. Dat zou kunnen.
Ja, ze bewegen eigenlijk allebei in hun eigen universum. Hè? De PSV speelt gewoon de titel natuurlijk en Feyenoord. Ja, op een enorme afstand hobbelt daar een beetje achteraan eigenlijk. Dus in dat opzicht, en dat bedoelde ik ook te zeggen, is het geen echte topper. En Feyenoord is op dit moment ook geen topploeg, denk ik. Ja, ik bedoel, ze staan op papier derde. Maar de afstand tot die andere twee is zo immens groot. En er is zoveel stilstand dat het geen echte topploeg meer is.
Wacht, Mikkels.
Ja. Ze staan niet alleen op papier derde, ze staan ook gewoon echt derde. Maar ja.
Ik heb het idee dat Mikkels een beetje moet opkomen voor zijn club nu. Zeg maar.
Nee. Het is, Sjoerd heeft wel gelijk natuurlijk. Het is wel heel erg slecht momenteel. En dat is wel een heel bizar seizoen. Want ze hebben natuurlijk van PSV gewonnen en ze hebben van Ajax gewonnen.
Maar dit zijn nog de wedstrijden waar de Feyenoord-spelers zich voor kunnen opladen.
Ja, ik weet niet of het nog een kwestie van opladen is. Want het is natuurlijk ook gewoon kwaliteit dat je niet van die andere clubs wint. Maar het is ook wel heel vreemd als je natuurlijk altijd over budgetten praat. En die verschillen zijn er. Dat je niet dat je het eigenlijk niet zou kunnen opnemen tegen Ajax en in iets mindere mate PSV. Maar juist die ploegen versla je. En ook nog dik verdient. Grotendeels PSV misschien nog iets moeilijker, maar Ajax echt dik verdient. Maar dat je dan bij Fortuna, tegen de Graafschap, tegen PEC, tegen Excelsior, tegen FC Groningen, wat nog niet in het linker rijtje had gestaan. Want daar doen we nu ook net van alsof dat in één keer een topelftal is geworden. Maar het is gewoon maar een ploeg die heel het seizoen in het rechter rijtje stond. En als je die allemaal niet kunt winnen, ja, dan beleef je wel een heel treurig seizoen.
Ja, maar toch zal het toch bij PSV wedstrijd zijn waar ze niet heel gerust naar kijken tegen Feyenoord.
Nou ja, dat ligt eraan. Er zit natuurlijk op deze wedstrijd ook de lading dat 4 dagen later de wedstrijd voor Feyenoord wordt gespeeld. Een halve finale van de beker. En ja, je kunt al uittekenen. Bij PSV zullen ze natuurlijk proberen om zo snel mogelijk 1-0, liefst ook 2-0 te maken. Dan is de wedstrijd klaar.
Maar is geen garantie de laatste weken bij PSV.
Nee,
2-0 gelijk.
Nee, meestal komen ze 0-2 achter en dan wordt het gelijk. Maar goed, dat zullen zij proberen. En dan zal het verzet van Feyenoord wel gebroken zijn. Dus in die zin is het voor hun. Maar ja, ze zullen ook denken aan de wedstrijd om de Cruijffschaal in Eindhoven. Dat was de eerste wedstrijd van het seizoen. En toen speelde Feyenoord 0-0 in Eindhoven. En toen hadden ze het eigenlijk goed voor elkaar in die wedstrijd. PSV kwam een hele kleine ruimte te spelen. Nou, dat is natuurlijk voor elke ploeg moeilijk. Maar voor hun was dat ook moeilijk. En die 0-0 was eigenlijk gewoon wel een terechte uitslag toen. Ja. Dus ja, stel dat Feyenoord met toch Ajax in het achterhoofd het op 0-0 kan houden een lange tijd. Ja, dan denk ik dat ze het ook zullen proberen om het met 0-0 uit te spelen. Wat natuurlijk ook best kan.
Maar toch, PSV is niet in vorm, Sjoerd.
Niet bepaald. Nee, dat hebben we natuurlijk de laatste weken duidelijk gezien. Ik moet wel zeggen, hoe matig het ook is in die wedstrijden, in die uitwedstrijden. Het is ook weer niet zo dat het hele elftal compleet uit elkaar valt. Het was tegen Heerenveen duidelijk minder in het druk zetten. Maarten heeft ook over geschreven. Dus je kunt zeggen, het is niet meer zo scherp en fris als dat in het begin was. Maar dat zie je ook aan de uitslag. Maar je ziet het ook in het spel wel, vind ik. Het is niet zoals bij Ajax tegen Heracles of bij Ajax tegen Feyenoord. Dat het hele elftal compleet door het ijs zakt. En dat daardoor heb je bij PSV, althans ik, wel het gevoel dat op een gegeven moment wel weer op zijn plek gaat vallen. Bij Ajax heb je nog steeds het gevoel van hoe goed ze ook kunnen zijn. Er zit altijd een risico in dat er weer zo'n dag komt dat het helemaal in elkaar stort. En dat heb ik bij PSV veel minder.
Die zullen niet met 6-2
eraf gaan.
Van iemand verliezen. Nee, daar hebben zij de type spelers ook niet naar. Bij Ajax zijn ze toch... Er zijn meer. Ik heb het laatst wel eens in de krant omschreven. Bij Ajax heb je... Ja, dat is meer sexy, hè? Die spelers die daarin staan bij PSV. Schwab en Viergever en Rosario en Hendricks. Ja, daar koop je in principe geen kaartje voor in het stadion. Maar het is wel het zijn wel spelers die... Die over een heel seizoen lang wel...
Altijd een 6 scoren of een 6 en
nou ja, of ook wel eens 7, een 5. Ja. Maar inderdaad, 6-2 verliezen ergens, dat zal niet gebeuren.
En komt dan de wedstrijd tegen Heerenveen, waarin die Lozano wisselt van Bommel. Komt dat op het juiste moment op om die groep weer helemaal scherp te krijgen? Dit soort incidenten?
Nou ja, het was wel een aardige discussie, vond ik, op televisie van het weekend. Bij Van Bommel zie je wel, die bepaalt echt... Ja, ik zou zeggen wie er gewisseld wordt, wie hij opstelt, wie er aan toe is om even een tikje te krijgen. En dat is bij Ajax bijvoorbeeld, ja, lijkt dat moeilijker. Omdat Ten Hag toch altijd een beetje moet kijken van ja, wissel ik die dan? Dan krijg ik misschien die reactie. En ja, dat speelt bij PSV helemaal niet.
Dat is een ego-strijd.
Laatst wisselde Lozano, volgens mij was dat vlak voor de winterstop. Dat Lozano met veel misbaar van het veld afging, terwijl hij eigenlijk heel slecht speelde. Dat blijkt inderdaad. Dat maakt dan blijkbaar totaal geen indruk. Want hij schroomt niet om hem daarna gewoon nog eerder eraf te halen.
Nee, en in dit geval... Kijk, hij gaat deze week ook wel... hou er maar rekening mee dat Lozano zondag... Ik zou me niet verbazen als hij er ineens 2 inschiet. Want het is wel een jongen... als je daar een beetje mee aan de slag gaat deze week... hij heeft het blijkbaar... Ik heb het gisteren uitgezocht... Januari, februari heeft hij nu al 2 seizoenen achter elkaar in Nederland dat hij bijna niet scoort. Maar ja, het wordt nu toch weer beter weer.
Zonnetje breekt weer door.
Nou ja, dat is toch een beetje...
Mooi weervoetballer.
Ja. Nou ja, je zou het bijna denken. Maar ik denk toch dat het toch invloed heeft. Als die koud en donker is en je moet uit naar Emmen op kunstgras, ja dan... Latijnse spelers, ja, zeg het maar. Daar zijn daar toch iets gevoeliger voor.
Maar hij heeft ook een WK gespeeld. Dus ook? Hij heeft ook redelijk veel gespeeld achter elkaar. Dus het zou kunnen zijn dat hij gewoon een beetje moe is, toch?
Ja, nou ja, dat kan ook. Alleen vorig jaar was het ook in een seizoen dat hij eigenlijk nog geen toernooi had gespeeld. Dus ja, kijk, ze hebben bij PSV wel eens, vond ik wel grappig, ze hebben wel eens een test gedaan. Hebben ze hun data... lab, zeg maar, hebben zij gekoppeld aan het weerlab van het KNMI. Om gewoon eens te kijken, als het dan regent, gaf dat dan op de training andere data? He, van
zou dat spelers. Andere spelers dus meer gaan inzetten of sommige spelers minder?
Ze hebben natuurlijk niet helemaal die gegevens gedeeld, maar ze vonden het interessant om eens te kijken van ja, en ik denk, Co-Adriaan, ze zei het al, he, je hebt avondvoetballers en middagvoetballers, ja, Ik denk dat dat zo is. Dat je Barry van Galen vroeger, die hoefde je niet om 10 uur 's morgens aan de pasta te zetten. Daar werd helemaal niks als hij om 12:30 moest spelen. Terwijl s'avonds met kunstlicht, de hele dag, dan fleurde die helemaal op. Dus ja, ik denk dat dat voor sommige spelers echt wel invloed heeft. Gaston Pereiro is ook zo'n jongen. Ja, als het koud wordt, ja, dan wordt het toch even moeilijker.
Hebben ze bij Feyenoord trouwens ook al die spelers in de data gelegd waar het misgaat deze week of niet?
Mikkels? Nou, volgens mij hebben ze er weinig verklaring voor. Ja, ze hebben wel alle data beschikbaar. Ik weet niet of ze er ook echt wat uithalen. Maar we hebben het letterlijk gevraagd natuurlijk vrijdag voor de wedstrijd tegen FC Groningen waar het misgaat. En eigenlijk weten ze dat niet. En er werd gezegd, ja, kunstgras speelt een rol. Maar Feyenoord heeft meer wedstrijden op kunstgras gewonnen dan op gewoon gras. Uit dan, hè. Thuis is alles anders. Dus ja, dat is moeilijk te zeggen. Het is wel grappig over die wissels trouwens. Want ja, die bepaalt natuurlijk de trainer. Die bepaalt de trainer bij Ajax ook. Alleen bij PSV is natuurlijk het omveld anders dan bij Ajax. Als er bij Ajax een speler gewisseld wordt, zie ik procentuele lijstjes terugkomen van jongens die te vaak gewisseld worden. Of bij PSV is dat natuurlijk heel anders. En je zag het van de Beek werd gewisseld. En ja, dat was een soort nationale discussie. Die werd daarin erg gesteund. En dat heeft Ten Hag waarschijnlijk toch ook wel een beetje meegenomen. Want... En daarna is en Van de Beek beter gaan spelen, maar hij is ook niet meer gewisseld. En dat heb je bij PSV helemaal niet natuurlijk.
Nee, maar bij Feyenoord, als het zo gaat zoals nu, dan is de nationale discussie wie moet er blijven, wie moet er weg. En gaat het allemaal wel goed? En is het tijd voor een soort revolutie?
Ja, bij Feyenoord werd in de rust van de wedstrijd die de trainer zelf bestempelde als de slechtste wedstrijd die hij onder zijn leiding heeft gezien. En dan neem ik aan dat hij de eerste helft ook al bedoelde, werd helemaal niet gewisseld. Ja, dat zegt ook wel iets. En ik heb wel eens trainers gezien of gehoord die in een oefenwedstrijd spelers zagen falen. En dachten, ja, je bekijkt het maar. Je blijft maar lekker 90 minuten staan. Omdat die spelers dan eigenlijk snakken naar een wissel. Maar ja, als je een uitwedstrijd tegen Groningen speelt en je speelt zo slecht. En de enige wisseling die je doet is de rechtsback weer terug naar het centrum. En de centrumverdediger terug naar rechts.
Wat zei hij daar zelf eigenlijk over?
Ja, over die wissels is hem eigenlijk niks gevraagd. Ja, je weet hoe dat gaat. Het gaat allemaal vrij rap. Er zijn wel wat vragen aan hem gesteld na afloop. Maar ja, hij zei eigenlijk gewoon dat het heel slecht was. Dat hij dit dan niet had verwacht. En dat hij niet aan opstappen dacht. En dat hij geen wegloper is. Maar specifiek over de wissels heb ik hem niet gehoord.
Hmm. Want wie had jij dan gewisseld bij Feyenoord? Of werd jij sneller gewisseld?
Wie niet?
Nou ja, kijk. Ja.
Wie had je laten staan?
Dat is aan de trainer, maar het is...
Nee,
dat is,
ja, maar...
Tuurlijk, ja, nou ja, kijk, er waren gewoon 10 spelers. Laten we ze eerst zonder de spelers afzonderlijk, kon je zien dat het niet liep. Hè? De opbouw was er niet. Feyenoord probeerde op te bouwen. Groningen zette daar heel erg veel druk op. Dus ja, dan moet je de Mourinho-tactiek tegen Ajax, hè? De hoge bal, de vallende bal op een lange aanvaller en daarbij sluiten. Nou, dat gebeurde ook niet. Dus daar kan je het natuurlijk in zoeken. Spelers die dat misschien wat makkelijker kunnen. Misschien iemand die wat fysiek sterker is voorin, waar de bal op gespeeld kan worden. Ja, daar kan je eigenlijk iedereen bij zoeken. Ik snap ook wel als je jongens als Kokshu en Geertruiden en zo, dat je dat soort jongens niet in een zinkend schip zet. Want je zag dat het schip aan het zinken was. Ja, moet je dan jonge jongens inbrengen met het idee van ik breng nieuw elan? Of weet je, ja, die zinken net zo hard mee. Het zijn jongens van 18 jaar.
Die wil je sparen voor volgend jaar?
Nou ja, sparen niet. Maar ja, je moet de jonge jongens wel soms op het juiste moment inbrengen. En als een elftal echt helemaal niet draait, dan moeten ze wel heel goed zijn, willen zij dat om kunnen keren. En Feyenoord zat gewoon muurvast. En als het Vilena van Persie Jurgensen niet lukt, dan lukt het Geertruida en Kokshu. En als invaller ook niet, denk ik.
Ja, het zijn subtopvoetballers die subtopvoetbal spelen op het moment dat ze onder druk komen te staan in een uitwedstrijd. Want uiteindelijk, Mikkel zei dat in het begin ook al even, uiteindelijk is het natuurlijk wel gewoon kwaliteit. Is het kwaliteit van het voetbal? Dat lijkt me logisch. Want ze hebben ook niks om op terug te vallen als het minder gaat. Ze hebben geen, dan is er niks zichtbaar van een soort positiespel waar ze altijd op terug kunnen vallen. Dat is er gewoon niet. Dat gaat veel te traag en dat is eigenlijk fantasieloos. Dus als je ze een beetje onder druk zet, dan hebben ze daar ook helemaal geen oplossing voor. Maar het heeft natuurlijk ook gewoon met de kwaliteit van de voetballers te maken. Lijkt mij. Het zijn over het algemeen natuurlijk... Het is geen toeval dat... Mikkels noemde de drie. Dat zijn de drie internationals, zeg maar. Of die hebben in ieder geval de status van internationals. En de rest komt daar eigenlijk niet eens bij in de buurt. Er is in de basis van Feyenoord toch verder geen één speler. Ja, misschien Bijlo. Waarvan je zegt, nou, die speelt over 3 jaar in het Nederlands elftal. Ja. En dat zegt wel iets over het niveau van de spelers, volgens mij.
Ja, maar dat gaat ook niet zomaar veranderen.
Nee.
Omdat ja, als je een categorie hoger wil halen, ja, dan gaat dat geld kosten. Of je moet met allerlei constructies gaan werken. Maar dat gaat, ja, dus...
Ja, maar waarom heeft AZ die spelers dan wel? Waarom heeft AZ wel 3 spelers waarvan je zegt, die, dat is een redelijke goede kans dat die over 3 jaar in het Nederlands elftal staan?
Ja, is dat zo?
Nou ja, ik zou het niet raar vinden als Stenks of misschien wel Koopmeiners. Ja, okay.
Maar dat geldt voor die Kuxu waarschijnlijk ook. Alleen je zegt van je moet een goed moment kiezen om ze erin te zetten. Dat is natuurlijk zo, want het heeft geen zin om een jonge speler te vermoorden. Maar ja, misschien moeten ze toch... kan het ook een soort frisheid brengen. Gooi ze jongen er maar in en laat hem gewoon maar 3-4 wedstrijden staan. Ja, waarom
niet? Want dat is ook een beetje... Kuxu heeft natuurlijk een wedstrijd gespeeld en dan zit hij weer op de bank en dan valt hij weer helemaal niet in. Dan heeft hij helemaal geen wedstrijdritme. Het is ook niet dat er duidelijk wordt gewerkt aan een plan om die jongen te brengen, zodat hij misschien volgend jaar meer minuten kan maken. Of dit jaar al.
Nee, maar dat heeft natuurlijk ook een beetje met het zwalkende elftal te maken. Dat gaat natuurlijk veel makkelijker als een elftal goed speelt. Dan zeg je, nou, die zet ik elke keer een half uurtje in. En dan maakt zo'n jongen wel stappen. Het is maar een jongen van 17 jaar natuurlijk. En het is natuurlijk gevaarlijk om hem heel veel druk op zijn schouders te leggen. Ik ben het gedeeltelijk met Sjoerd eens dat het kwaliteit is. Aan de andere kant moet je ook eerlijk zijn. Ja, Feyenoord shopt toch altijd in een categorie die vele en vele malen hoger is dan Heracles, AZ en Utrecht en noem alles maar op. Dus het zit hem ook in het voetbal. Deze spelers kunnen echt wel beter voetballen dan de gemiddelde eredivisievoetballer. Alleen, ja, het is geen positiespel. Het is totaal onherkenbaar wat Feyenoord wil in balbezit. Wat Feyenoord bij balverlies wil, is ook totaal onherkenbaar op eigenlijk anderhalve wedstrijd na dit seizoen. En dat was PSV thuis.
De eerste helft en de hele wedstrijd tegen Ajax.
En dat was Ajax, ja. Ja.
Ja.
Dat gek genoeg. Ja. Dus op het allerhoogste niveau met de hoogste druk.
Ja, thuis, hè?
Ja, thuis. Ja.
Is dat blijkbaar wel te doen.
En dat heeft toch met trainen te maken.
Ja.
Maar ze trainen deze week besloten of niet?
Nee, ze trainen regelmatig besloten, maar aan het begin van de week meestal niet.
Nee, dus nu is alles nog open. Begin van de week is alles nog openbaar. Ja. En bij PSV is het een gesloten bastion. Daarom zit je gewoon lekker hier, toch, Maarten? Je hebt alle tijd.
Ja, nou, ja, het is deze week hebben ze alles dichtgegooid. Ja. Voor de winterstop was dat ook wel met Champions League erbij. En nu, ja, het hangt er een beetje vanaf. Er zijn ook wel open trainingen geweest. Maar ja, we zien het bij het Nederlands elftal, bij de topclubs. Dat is gewoon het voorland. Alles gaat dicht. Het wordt gewoon echt Engeland.
Alleen het niveau
er is,
niet.
Er is ook geen discussie
niveau
meer over.
En betaling ook wat minder. Hè? Niveau en betaling
precies,
wat minder.
Voor de rest is dat gewoon klaar. De romantische tijd dat je er even gewoon even ging kijken, dat is voorbij.
Ja, maar wat gaan ze deze week dan doen bij PSV?
Nou ja, ze zullen werken aan het terugkrijgen van Bommel. Hij heeft het begin van het seizoen een beetje verwoord als, hè, zoals Atletico Madrid speelt. Dat wil hij ook in de zin van dat hij, ja, hij wil ploegen naar een bepaalde, ja, kant van het veld dwingen, om het maar kort te zeggen. Mm-hmm. En daar dan, ja, met dat vastzetten, een bal terugveroveren en dan aanvallen. En ja, dat is er een beetje, ja, dat is een beetje verwaterd. Of dat is wat moeilijker. Of ja, zeg het maar wat het is. Want het is ook niet in sommige wedstrijden. Want de wedstrijd tegen Emmen, 80 minuten lang, hebben ze Emmen echt op het eigen doel genageld. Ze maken ook nog 2 goals die de VAR afkeurt. Dus dat bijspreken, als het zonder VAR dat het 4-0 geweest, was er niks aan de hand. Maar het wordt dan 2-2 en dat werkt dan toch door, zie je. Dus daar zullen ze deze week, ja, zullen ze met elkaar weer mee, ja, elkaar daarop wijzen. Of ja, daar in elk geval mee aan de slag gaan. En dan, en tegen Feyenoord moet dat, ja, moet dat er weer, moeten meteen weggedrukt worden. Dat is denk ik de insteek.
Wat dat betreft is het een ideale wedstrijd voor PSV om op dit moment te krijgen.
Ja.
Je speelt thuis en het is een wedstrijd die, ondanks dat we het geen topper noemen, is natuurlijk nog steeds een wedstrijd die enorm tot de verbeelding spreekt. Dus je hebt die spelers niet echt nodig. Je hoeft geen ingewikkelde motivatiefilmpjes te laten maken.
Nee.
Dat gaat vanzelf. En als het juist daaraan ligt, want dat zag je inderdaad heel duidelijk, dat de manier waarop ze druk zetten voor de winterstop, dat was tegen Heerenveen veel minder. Die liepen er af en toe gewoon fluitend doorheen, bij wijze van spreken. Ja, de kans dat tegen Feyenoord weer gebeurt, is natuurlijk op zich klein. Wat dat betreft is het een ideale wedstrijd.
Ik las ergens aan het begin van het seizoen, of aan het begin na de winterstop, Ajax en PSV zijn allebei op een verre reis geweest naar het buitenland. Florida voor Ajax, PSV naar Qatar. Kan dat doorwerken dat je daardoor nog steeds dit soort momenten krijgt, dat je dus wedstrijden op deze manier gaat spelen? Of
ja, daar kun je uiteraard over discussiëren, maar het is nu, wat is het nu, half februari? Ja, nu zal dat niet meer doorwerken. De eerste wedstrijd na de winterstop kan. Maar we hadden het ook op de vergadering over dat het interessante lijkt mij daarin wel, dat de een is naar het oosten gegaan.
Ja.
Dus zeg maar, eigenlijk in de, als je het zo wil zien, de gunstige tijd. De tijd gaat vooruit. Ajax is naar de andere kant gegaan, naar
Amerika.
Naar Amerika. En ja, dan heb je 6 uur tijdsverschil te overbruggen. Dat is natuurlijk veel. Qatar is 2 uur, ja, dat is het in Turkije ook. Dus dat ben je, denk ik, binnen 2-3 dagen wel kwijt. 6 uur, ja, dat duurt, als dat inderdaad zo is, dat je 1 uur per dag, hè, dan duurt dat wel een dag of 6. Maar ja, het is moeilijk te meten, want er zijn ook clubs die elk jaar, nou ja, neem de Premier League clubs. Die gaan tussentijds soms, hè, dat zei je wel eens, hè, die gaan tussentijds soms naar Maleisië of zo, zeg maar wat. 10 dagen en die spelen dan vervolgens alles plat de week daarna. Dus ja,
bijvoorbeeld Liverpool, moeilijk. Bijvoorbeeld Liverpool doet dat vaak. Die spelen dan zeg maar december, januari heel veel wedstrijden. En dan hebben ze zeg maar half januari is er even zo'n iets rustige periode. Dan spelen ze, geloof ik, hebben ze 1 keer een weekend vrij of zo. Of een half, of in ieder geval een volle week. En dan gaan ze gewoon ook naar de woestijn.
Ja.
Dus dan en midden in het seizoen, maar dan ook voor 5 dagen of zo. Dus ja, ja, en bovendien ja, een jetlag. Ja, sorry, maar we zijn inmiddels bijna eind februari. Ja, dan is hij al een keer voorbij, toch?
Nou ja, dat mag hopen, maar weet het niet.
Je kan natuurlijk wel het goede gevoel kwijtraken. En die eerste wedstrijd, ja, het was wel heel opvallend dat en PSV en Ajax daarin zoveel tekort schaadt. Misschien dat je daar ook een soort van flow gevoel in kwijtraakt, wat ze voor de winterstop wel hadden. En dan zit het inderdaad niet in 's nachts om 5 uur wakker schrikken, omdat je denkt dat het 8:30 is of zo. Maar ja, iets is er toch niet. Het heeft niet uitgepakt zoals ze gewild hebben. Aan de andere kant, Feyenoord gaat al jarenlang naar Marbella. En dat doen meer clubs. Maar Feyenoord verliest eigenlijk ook altijd de eerste wedstrijd na de winterstop. Dus het is ook niet zo dat het
een
vliegreizen zit. Of zo.
Net voor die wedstrijd die ze dan altijd verliezen voor de winterstop, dan zegt iedereen dat het zo'n geweldig trainingskamp is geweest.
Ja, top trainingskamp is. Maar hard kunnen werken.
Er stond een column in van een amateurtrainer, maar wel een van de betere amateurtrainers in Nederland. En die zei van, god, ook op ons niveau wel. Die zegt, de eerste wedstrijd na de winterstop gaat op 80%. Gaat gewoon om instelling. En de tweede wedstrijd na de winterstop had hij dan, die zegt, nog 60%. En daarna zegt hij dan, want inderdaad, je moet weer even in het ritme komen. Het is allemaal weer... Het is toch van, meestal is het een week of 4, 5 geleden dat je echt een wedstrijd hebt gespeeld. Even niet die oefenwedstrijden meetellen. En dan zeggen dus die eerste 2 wedstrijden, die moet je eigenlijk gewoon even doorkomen. En dan
maar als je daar de sprinter laat liggen, is de flow al nou ja, weg en dan...
Ja, het is gewoon wel zo dat in je hoofd... Voetbal is natuurlijk echt gewoon een sport. Het is allemaal een zaak van het hoofd. En je neemt wat er in 1 wedstrijd is gebeurd, neem je toch weer mee naar de volgende. Dat kun je gewoon niet ontkennen.
Nee.
Dus dat zal ook een rol spelen.
Voor PSV staat de eerste plek natuurlijk op het spel dit weekend. Ik bedoel, het is nog wel een gat van 4 punten met Ajax. Maar er is verliezen betekent dat Ajax weer dichterbij kan komen. Voor Feyenoord staat plek 3 op het spel. Leeft dat ook zo?
Ja, kijk, plek 3 is natuurlijk niet iets waar je hartstochtelijk voor strijdt.
Nee, maar stel dat volgende week die bekerwedstrijd nog erachteraan komt tegen Ajax. En die verlies je ook. Dan wordt het wel helemaal...
Natuurlijk, iedereen beseft wel dat die plek 3 zomaar na het weekend zelfs al uit handen gegeven kan zijn. Dan is er nog wel een lange reeks. Maar ja, het huidige Feyenoord moet toch wel vrezen dat ze nog veel meer punten verliezen. En het huidige AZ zou kunnen rekenen op veel meer puntenwinst. Dus ja, dat speelt wel. Maar het is natuurlijk niet zo dat je het gevoel proeft zoals je dat hebt rond een titel. Hè? Dat... Ja, het gaat om plek 3. Het is natuurlijk, vorig jaar werd het ook geen derde. Het is wel zo, als Willem II de beker niet wint, hè, dan is het ook plek 4 nog rechtstreeks Europees voetbal. Dat maakt het niet minder erg als je op de ranglijst zakt. Maar ja. Het is niet zo dat ze dan al in de play-offs zitten. Het zou wel vervelend zijn voor Feyenoord en ook wel een beetje voor AZ. Sowieso als ze die halve finale verliezen. Maar als Willem II de finale haalt en zelfs zou winnen, ja, dan is het op de ranglijst allemaal wat minder gunstig. En nu is het natuurlijk zo, of Ajax of Feyenoord komt in de finale, of AZ dan. En dan zijn het allemaal ploegen die bij de top 3, top 4 zitten. Dus dan profiteert de rest van de ranglijst daarvan.
Ja. Maar voor de club Feyenoord zou het natuurlijk, en Willem van Hanegem zei dat al in zijn column maandag, zou het misschien stiekem toch wel beter zijn als ze er gewoon kansloos uitgaan in die beker. Klinkt gek, maar het is wel een beetje zoals het er nu voor staat. Die beker is natuurlijk zo vaak een doekje voor het bloeden geweest de afgelopen jaren. En dat werd altijd maar gebruikt van, kijk eens, we hebben toch nog een prijs gewonnen.
Ja.
Nou ja, daar kun je niet meer achter verschuilen als je van Ajax verliest. En misschien is dat voor de club Feyenoord wel beter.
Jij schreef volgens mij ook deze week bij AZ werd geëvalueerd. 5 wedstrijden na de winterstop gewonnen op rij.
Ja.
En daar wordt keihard geëvalueerd. En bij Feyenoord is het gewoon...
Ja, ik ben natuurlijk niet bij de interne evaluaties van AZ. Maar wat je daar hoort doorcijpelen is dat die echt een hele strakke analyse hebben gemaakt van wat is er misgegaan voor de winterstop. Dat lijkt mij ook bij een profclub normaal. Natuurlijk heeft Feyenoord ook gekeken wat is er minder gegaan. Maar ik weet niet of ze intern en extern verschillende dingen naar buiten brengen. Of in ieder geval vertellen. Maar wat ik in de winterstop te horen kreeg was... Ja, PSV heeft wel heel erg veel punten gepakt. Dus wij doen het nog niet eens zo slecht, maar het gat is groot, want PSV verliest niks. En ja, we hadden ook wel wat blessures op vervelende momenten. Ja, als je dan kijkt, dan kan je eigenlijk alleen maar constateren dat Haps is er het hele seizoen niet bij geweest. En Jurgensen heeft een tijd gemist. Dat is dezelfde Jurgensen die nu gewoon op de bank zat. Haps is er nog steeds niet bij. En dan moet Feyenoord terugvallen op wat andere spelers. Maar het is dan natuurlijk niet zo dat ze bij de B1 spelers moeten gaan halen. Het is nog steeds zo dat Feyenoord toch wel 14, 15 spelers heeft. Die ook in uitwedstrijden tegen, nou ja, noem ze allemaal maar op. Hebben ze net allemaal genoemd. Daar een normaal niveau moet kunnen halen. En Feyenoord heeft bijvoorbeeld van PSV gewonnen in een wedstrijd waarin Van Persie niet meedeed. Die was niet fit. Zat wel op de bank. Jurgensen viel daar nog voor de rust uit. Klaasie speelde in die fase goed. En viel ook uit, dan haalde het einde niet. Dus ze stonden toen ook op het veld met jongens als Vente en noem alles maar op. Dus het is altijd wel een beetje makkelijk om naar blessures te wijzen. Maar als je conclusie is, ja, PSV heeft heel veel punten, is heel vervelend. En de tweede conclusie die we trokken, ja, dat is natuurlijk wel een beetje makkelijk. Maar dat zit een beetje in Feyenoord, wat Sjoerd ook net zei. Ze hebben het ook over aankopen. Ja, die hebben dan het eerste jaar heel slecht gedaan. Maar bij Feyenoord hebben ze dan het idee, en dat is letterlijk uitgesproken, ja, vaak doen ze het in het tweede seizoen wel goed. Maar het is allemaal maar hopen en met elkaar meehopen natuurlijk. Ja. En dat is niet het beleid. En van AZ kan je natuurlijk ook van alles zeggen. Die gaan straks, als het spannend wordt, ook weer door de hoeven zakken. Dat weten we natuurlijk allemaal. En als er een bekerfinale komt...
Deze staat alvast genoteerd, hè? Deze.
Ja, dan komen ze er allemaal met... Als ze in een hotel zitten, en dan komen ze met de borst vooruit richting de Kuip. En dan als ze iemand veld opkomen... zien we er ook niks van terug. Dus dat moeten we ook allemaal maar afwachten. Maar daar heb ik wel het idee dat er wat meer... wat dieper gekeken wordt naar oorzaken en gevolgen van bepaalde dingen dan dat op dit moment bij Feyenoord gebeurt. Tenzij ze ons allemaal dom houden en intern de boel wel helemaal voor elkaar hebben. Maar dat zie je dan in ieder geval niet terug in opwaartse lijnen en dat soort dingen.
Het is tijd voor een grote schoonmaak bij Feyenoord. Laten we dat eens even droppen. Leuk. Dat hebben we alvast de kop voor de podcast.
Ja, die moeten voor de podcast nog wel eens tijd voor de grote schoonmakers met deze de kop.
Ja.
Ja.
Maar ja, alleen dat is zo. Dat is zo'n lekkere term, maar dan.
Deze kop, want er klikken mensen op.
Ja, nee precies. Maar we hadden het er ook wel eens over. Ja, maar wat verandert er iets als je poppetjes verandert? Of zit het gewoon in de hele cultuur van de club? Gewoon dat begin. Ik zou denken van buitenaf van stop nou eens met als je van Ajax wint om dan.
Op 6 tweede kaartjes verkopen. Ah, ja, voor de halve finale van de beker.
Chris Woods vroeger al met zijn DVD's. Als ze dan van Ajax twee keer in het seizoen wonnen, kwam er een DVD op de markt. Ja, kijk, als je daar nou eens mee begint. Maar dat is iets. Dat is natuurlijk iets dat zit in het hele cultuur, de hele manier van denken. En dat verander je niet zomaar, hoor.
Nee, maar dan ben ik het natuurlijk uiteraard helemaal mee eens. Dat is natuurlijk ook de crux. Kijk, Feyenoord moeten voor zichzelf bepalen waar wil het over 5 jaar staan. En dan niet iedere keer verwijzen naar het stadion. Nee, want precies, dat is dan de
nee, maar
dat
wat wil je zijn? Maar in alles hoor je toch nu wat Mikkels vertelt. In alles zit toch ergens steeds een excuus. Want het excuus in de winterstop was PSV presteert bovenmatig goed. En Ajax ook. Dus dat is de reden waarom we niet bovenaan staan. En nu is het stadion. Dat komt pas over 5 jaar. Pas dan krijgen we zoveel miljoen binnen. Als overal een excuus voor is er geen... wie zei het ook weer, Koeman? Topsportklimaat?
Ja, maar als je bepaalt van waar wil je nou over 5 jaar zijn? Waar wil je dan zijn met je jeugdopleiding? Waar wil je zijn met de begeleiding van je eerste elftal? Waar wil je zijn met je scouting? Al dat soort fundamentele zaken. Als je daar eens een keer een plan voor zou maken en vervolgens gaat kijken van wat voor mensen hebben we daarbij nodig? Wie zou daar het beste bij passen? Misschien is dat wel Robert Eenhoorn of misschien is het wel Max Huibers. Die ligt heel erg voor de hand door die namen, maar ik noem maar even, drop maar even 2 leuke namen. Maar dat is vervolgens fase 2. Maar je mist bij Feyenoord totaal... Maar daar moet Mikkels maar wat zinnigs over zeggen, want die komt daar vaker. Maar je mist ook een plan gewoon.
Maar ik kan me herinneren dat toen Van Geel kwam en toen Gudde... dat ze samen een 5-jarenplan hebben gemaakt... waar ze een aantal keer over gesproken hebben... en nooit hebben gezegd hoe dat eruit zag. Maar dat er in 5 jaar, die titel moest er komen. Maar dat was toch een plan?
Ja, en vanaf die fase is het natuurlijk ook niet heel slecht gegaan. Hè? Het is niet zo dat toen... Van Geel binnenkwam dat Feyenoord helemaal af is gezakt. Eerlijk is eerlijk. Hij heeft Koeman binnengehaald. En Koeman heeft ze echt heel dicht bij de top gehaald. Hij heeft net het laatste stapje niet gezet. En volgens mij heeft hij laatst zelf toegegeven dat hij dat ook had kunnen doen. Hè? Ja. Kampioen worden. Ja, daarna kwam Rutte. Dat was geen trainer waarvan je zei... die gaat Feyenoord halen. Dus dat was wel breken met traditie. Die probeerde echt het voetbal erin te slijpen. Of dat de juiste combinatie was, kun je altijd afvragen. Maar die vertelde eigenlijk waar spelers nu steeds over beginnen. Van je moet een speelwijze hebben waardoor je 9 van de 10 keer, zoals Ajax of zoals PSV nu, wedstrijden bij Heracles en zo wint. En dan gaat het heus wel eens een keer mis. En dan heb je inderdaad eens een keer met blessures te maken of met een tegenvallende wedstrijd. Maar je kan vaak terugvallen op wat je hebt. En dat deed Rutte wel. Alleen toen stortte dat elftal helemaal in. Hè. Die had ook nog Europees voetbal gehad. Smalle selectie. De fase daarna op zich ging het ook wel. En het is ook niemand die in een titel eist in Rotterdam. Hè? Want dat hoor je ook vaak als je kritisch bent op Feyenoord. Ook van collega's, andere kranten. Feyenoord is maar Feyenoord. En ik zag toevallig alle beelden van Hanegem voorbij komen. Toen dacht ik, het is toch ook niet dat we het over FCM hebben gehad. En zo, als je die jaren 70 zag. Maar er is niemand die nu zegt, Feyenoord moet kampioen worden. Dat is gewoon niet zo. Alleen, iedereen verwacht dat ze de stappen zetten om in ieder geval dichterbij te komen. En nu zetten ze juist stappen waardoor het verschil voortdurend 20 punten blijft. Ja. En 20 punten, dat is echt, als je een goede manier van voetbal hebt, betere scouting, wat meer de talenten binnenhaalt. Want ik kan ook zien nu dat Kelvin Stengs een hele goede speler is, maar die is nu niet meer haalbaar. Maar Feyenoord moet het hebben om net een stapje voor PSV of Ajax te zijn. En ze hebben misschien wat voordeel dat die zo goed zijn op dit moment, dat zij net die groeibriljant uit de Eredivisie niet nodig hebben. Omdat ze daar al 2 topspelers hebben lopen. Dus dan kan je die misschien toch binnenhalen. Maar Feyenoord is natuurlijk een club geworden die of wacht tot ze transfervrij zijn. Nou, als ze transfervrij zijn, zijn het over het algemeen niet meer de spelers die je echt zou moeten hebben. Of ze wachten tot ze 6 miljoen zijn. En dan doen ze het alsnog. En dan blijkt hij toch niet in het pulletje te passen. En kijk alleen maar naar Vilena, is nog steeds niet weg. Maar we hebben wel drie vervangers voorbij zien komen in de Kuip. Die zijn wel al weg.
Die zijn wel weg,
ja. Ayoub zou misschien wel weg willen, omdat hij weinig speelt. En Amrabat en Venovic zijn al lang en breed vertrokken. En Vilena is er nog steeds. Het is natuurlijk een heel raar iets. Dat je als je voortdurend inspeelt op het feit dat je een speler kwijt gaat raken. En je haalt daar dure vervangers voor. Echt voor miljoenen. En die zitten dan op de bank, want Vilena is er nog. En Vilena is natuurlijk echt wel een bepalende speler bij Feyenoord. Maar je zou ook op een gegeven moment kunnen zeggen, ja, nu is het moment gekomen dat we hem verkopen. En Feyenoord wacht dan altijd naast de telefoon, zoals we wel eens hebben opgeschreven, totdat Sampdoria belt. En dan zeggen ze, ja, doe maar een bod. Maar er zijn ook clubs die gaan wat meer de boer op. Die nemen een manager in de arm of een zaakwaarnemer die zorgt voor het juiste bedrag. En dan is die speler blij, is de club blij, dan is er een speler verkocht. Maar dat zit niet in Feyenoord. Het is een beetje gedateerd, in zichzelf gekeerd beleid.
Maar is er wel, wat de Sjoerd zei, het lijkt wel alsof er geen beleid is. Is er wel beleid? Het lijkt toch altijd dat het beleid is?
Natuurlijk is er
wel. Is wel beleid. Ja, ik zei niet dat er geen beleid was.
Nee, maar
er is zelfs heel duidelijk beleid. Hè? Want het is namelijk volkomen voorspelbaar wat Feyenoord gaat doen. Ja. Dus er is wel beleid. Het is alleen al 7 jaar hetzelfde beleid. Ja. En je kunt je in de fase waarin Feyenoord nu komt onderhand wel eens een keer afvragen of dat nog de juiste koers is.
Na de titel had het eigenlijk misschien wel een upgrade moeten krijgen. Dat was
volgens mij het moment geweest. En Gudde herkende dat wel. Ja, die is toen die gaf toen meteen aan eigenlijk dat hij ging stoppen. En dan ging hij naar de KNVB. Ja. Maar het technisch beleid is eigenlijk nog hetzelfde dan toen. En misschien kun je zeggen, ja, dat heeft de titel opgeleverd. Dat is natuurlijk ook zo. Maar het heeft er ook toe geleid dat Feyenoord inmiddels weer 20 punten achter staat. En in de jaren daarvoor ook regelmatig.
Met allemaal doorlopende contracten van spelers die toen inderdaad misschien wel een schouderklop verdienden. Maar ja, Ferguson gooide ook de beste spelers eruit op het moment dat hij wat gewonnen had. Hè. Voor grote clubs is het wel vaak de manier om weer gretigheid in die ploeg te krijgen. En dan weet ik wel, dan zullen zij zeggen, ja, Elia zijn we kwijtgeraakt, Karsdorp zijn we kwijtgeraakt, Congolo. Dus we zijn heus wel spelers kwijtgeraakt voor veel geld. Maar misschien had je moeten inschatten dat Bottegi nooit meer dat niveau zou halen als wat hij in dat jaar heeft gehaald.
En dan doorselecteren.
Ja, en Jan-Arie van der Heijden. En daar dan al op inspelen. Hebben ze een beetje gedaan met Sint-Justen natuurlijk als centrumverdediger binnenhalen. Ja, die jongens zijn niet zo snel doorgegroeid. En die spelers zijn, die ik net noemde, Bottegi van der Heijden, zijn inderdaad afgehaakt.
Maar zou Feyenoord daar nou niet verstandig aan doen om gewoon, ja, dat is natuurlijk moeilijk, maar om gewoon te zeggen, ook tegen die supporters, luister, wij gaan volgend seizoen gewoon vol voor de eigen jeugd. En mensen, ja, sorry, calculeer maar in dat we volgend jaar niet meedoen om de titel.
Maar dit
klaar.
Is toch wat Feyenoord 3 jaar geleden of 4 jaar geleden
ook
al riep?
Nee, maar ze laten het toch een beetje open altijd, ja. Omdat ze toch die status van, ja, maar we zijn toch een topclub. Maar je bent gewoon niet meer in staat om, dat blijkt toch, om gewoon structureel. Ja, je kunt een keer kampioen worden, maar 20 punten achterstand is reëel.
Maar het is dat in de hele Eredivisie.
Dus doe het gewoon zo en ga dan gewoon een basis leggen. Want ja, anders heb je volgende de kiem voor teleurstelling is alweer gekweekt bijna. Als je dit nu maar een beetje weer op zijn beloop laat. En
maar Benakker deed dat natuurlijk. Hè? Ik kan me herinneren dat hij dat zelfs aanpaste in een verhaal bij ons in de krant. Dat we hadden geschreven dat hij onder in het linker rijtje. En dat hij zei, nou, het zou wel eens boven in het rechter rijtje kunnen zijn. We hebben helemaal geen geld, we moeten met de B1 op pad. Dus die heeft dat wel geroepen. En daar was best wel begrip voor, denk ik, toen. Dat ze met jonge jongens, de Vrij kwam op Martins Indy, dat ze daarvoor niet de titel zouden halen. En mensen werden enthousiast als ze 4e, 5e van Nederland werden. En dat ze weer wat wedstrijden wonnen. Alleen ja, nu heb je natuurlijk wel een fase. Je hebt in 2017 de titel nog gepakt. Dus nog geen 2 jaar geleden. En er is heel veel geld binnengekomen. En het is ook niet onverstandig om dan de complexe trainingscomplexen aan te passen en dat soort dingen. Maar ja, je moet natuurlijk altijd rekening houden. De mensen komen naar het stadion niet omdat je een prachtig trainingscomplex hebt en dat Pietje en Jantje daar goed worden opgeleid. Maar je komt natuurlijk toch voor de prestaties. En als die achteruit lopen, ja, dan gaan ook de jeugdspelers straks niet meer naar Feyenoord. Ajax heeft hier natuurlijk al een enorme voet tussen de deur gezet met Sparta en met regionale clubs, amateurclubs. Het wordt er allemaal niet rooskleuriger op. Dus je zit, we hebben het de laatste over gehad, je zit eigenlijk te wachten tot er toch eens ergens een iets komt waar je zich een beetje aan vast kunt houden. De Frenkie de Jong die niet van Arkel naar Ajax gaat. De nieuwe Frenkie de Jong, maar die van Arkel naar Feyenoord gaat.
De andere optie is, werd wel eens meteen weggehoond, maar dat Feyenoord een rijke investeerder binnenhaalt en het op die manier probeert. Ja. Dat is de andere route die.
Ja. Ja, dan heb je gelijk geld. En dan kan je.
Die misschien best te overwegen is.
Maar zij zeggen dat hij nooit serieus heeft aangeklopt. Dus ik weet niet of daar ooit.
Maar ook daar kan je toch naar zoeken. Je kan toch zoeken naar mensen die contacten hebben die we investeren in onze club?
Ja, dat denk ik wel. Ze staan daar niet echt open voor, heb ik het idee. Hè? Maar ja, de vraag is natuurlijk, is dat ook de juiste manier? ja, sommige clubs komen er wel mee weg. Sommige clubs zijn er alleen maar minder van geworden.
Het ligt wel eens gevoelig. Hè? Feyenoord is wat dat betreft natuurlijk ook een complexe club. Er zitten ongelooflijk veel emoties bij. Ook bij de mensen die geld in die club hebben zitten.
Ja.
Dus dat is ook niet zo heel eenvoudig. Zeker niet bij Feyenoord, denk ik.
Nee, maar want jij begon het over de jeugd, zeg maar. Pas er dan in. Je ziet eigenlijk bij elke club in de Eredivisie die nu bovenin meedraait. Bij PSV. Duidelijk gekozen voor eigen jeugd. En de jeugdopleiding fors in geïnvesteerd de afgelopen jaren. Dat betaalt zich enigszins uit nu. Toch? Ajax, AZ, zie hetzelfde doen.
Ja.
En bij Feyenoord, juist waar de basis werd gelegd 7 jaar geleden om met eigen jeugd te gaan spelen. Die hebben ze voor veel geld verkocht. Is het eigenlijk alleen maar minder geworden, lijkt het wel.
Ja, nee, maar dat is natuurlijk een gegeven. Ze hebben jaren achter elkaar die prijs gewonnen voor beste jeugdopleiding. Even los van de vraag wat dat nou precies waard is. Maar die prijs hebben ze gewonnen. En inmiddels zie je toch al een jaar of 3, denk ik. Zie je dat er geen spelers meer doorbreken. Waarvan je zegt, nou, dat zijn potentiële Nederlandse elftalspelers. Eigenlijk wat we net ook constateerden.
Ja.
En dat heeft natuurlijk ook, daar heeft Mikkels ook al vaak over geschreven. Het ontbreken van een fatsoenlijk tweede elftal. Althans, een fatsoenlijk tweede elftal en een fatsoenlijke competitie. Ontbreekt daar natuurlijk ook aan. Dat is een onderdeel van het probleem. Stel, je bent een goede jeugdspeler van 17 jaar. En je speelt bij Willem II of Sparta of NAC in de opleiding. En je kunt naar Feyenoord. Ja, als je een toekomstperspectief geschetst krijgt.
Ja.
En er ontbreekt een cruciale schakel.
Je gaat trainen bij onder 19 of bij het eerste. Ja, dat is een keuze.
Ja, maar dan weet ik het wel. Dan ga ik naar PSV. Of naar Ajax. Zo simpel werkt het natuurlijk wel.
Het is ook zo bij elk gesprek met een jeugdspeler, hoe slecht die ook is. Hè? Als je zou zeggen, nou, dat woord Barendrecht wordt al moeilijk voor hem. Of Capelle. Die komt toch met het verhaal. Ja, er is hier geen tweede elftal. En dat verhaal is zo gaan rollen dat het als een molensteen om de nek hangt van de club. En nu zie je ook weer dingen waarvan je denkt, ja. Kijk, dus ze heffen nu gewoon het trainen van die selectie op. Hè. Er waren af en toe te weinig spelers. Er zijn er een paar bij het eerste. Maar Van Bronckhorst zegt, nou, ik krijg er geen nieuwe spelers bij. Dus ik heb er verder geen last van, zei hij. En de rest gaat dan weer terug naar A1. Trainer Peter van den Berg, toch een betaald voetbaltrainer. Geen kwaad, denk ik, om die met jonge jongens aan de werk te laten gaan. Die kan dan in december een contract tekenen ergens in de woestijn. En die zegt dat bij de club van, ja, kan ik dan weg? Nee, absoluut niet. Een heel belangrijke taak. En in februari zeggen ze, joh, we trainen eigenlijk niet meer. Ja, je mag nog wel bij de jeugdopleiding, maar als je stopt is het ook goed. Ja, ja, dat is natuurlijk geen beleid. Dat is 2 maanden later. Maar het zit hem in meer dingetjes. Hè. Ik zie bijvoorbeeld zondag zit ik in de Euroborg. Wat tegenwoordig heeft een andere naam, maar daar was het een...
Hitachi Mobility Center Stadion.nl.
Ja. Maar voor mijn gevoel was het daar 15 graden. Dus ik deed mijn jas open en dan zie ik Larsson gaan warmlopen. En ik weet, het is altijd een gevaarlijk punt bij de nieuwe generatie die dan zegt van, ja, daar moet het allemaal niet om gaan. En mensen met een hoed op moeten met een hoed op lopen. En dat vind ik ook allemaal prima. Maar die loopt met een legging aan en met handschoenen aan.
Met een legging ook.
In 15 graden. En dan denk ik, ja, je zal er niet minder door gaan spelen. Dat weet ik ook wel. En als je een ingooi neemt, kun je ze even uitdoen, allemaal geen probleem. Maar het is ook een signaal natuurlijk. Als je zo slecht presteert als Feyenoord en het is gewoon een graad of 15, dat je binnenkomt alsof je in Siberië aan het spelen bent. Ja, ik vind dat kleine dingetjes die ook meespelen. En dan weet ik wel, Maarten heeft het wel eens over het volkslied gehad. En er zijn natuurlijk zat mensen die roepen, nee, als je het volkslied meebrult, dan ga je beter spelen. Nee, en zoek het allemaal maar in die dingen. Iedereen wil het dan natuurlijk zien in de kantelende bek. En in de half spaces. En dat begrijp ik ook wel. Maar het voetbal is complex. Hè? Het zit ook soms in kleine dingen. Als jij in de kleedkamer zit en je denkt, potverdomme, we hebben verleden week bij Excelsior op ons kloten gehad. We moeten vandaag gaan presteren. En je kijkt naar links en er zit er een zich aan te kleden alsof je die nepper, Petrovske uitspeelt.
Dat wil je alleen maar doen om die data te zeggen.
Maar dat is ook wel mooi. Doe meteen aan Erwin Koeman denken. Die was toen trainer bij Feyenoord. Dat is inmiddels alweer 11 jaar geleden. En die zegt, ja, dan was je 's morgens kwam je op de club. En die zegt, dan was je vol energie om er lekker mee aan de slag te gaan. Die zegt, dan liep ik naar de kleedkamer, deed de kleedkamerdeur open. De eerste speler die ik zag was Ali Boussabon. Die zat nog met zijn sokken half aan en zijn schoenen lagen overal. En die zegt, dan wilde je lekker gaan beginnen. En ja, Ali was nog.
Ja.
Hij zegt, ja, dat was meteen demotiverend.
Dat gevoel. Ter Excelsior ook geschreven. Toen stonden ze 0-0. En het is niet omdat het Larsson is, anders denken de mensen, ja, je zoekt alle punten van Larsson. Maar die ging een corner nemen. En iedereen stond klaar en hij kwam van de andere kant aangeschokt. En toen zette hij zijn voet op de bal en dan ging hij op zijn gemak zijn veters staan strikken. Nou, Excelsior had ondertussen de defensieve organisatie fluitend op orde natuurlijk. Er was geen enkel punt meer van, staat het allemaal goed? En dan komt er een cornerbal. Want het zit ook een beetje in een signaal. Neem je zo'n corner snel. Wil je een ploeg onder druk houden?
Wat straal je uit als team? Daar was Van Gaal ook op het WK toen in 2014 ook heel erg mee bezig. Ja. Die kwam dat volkslied ook te sprake. En nou ja, kijk de beelden maar terug. Daar stonden wel spelers die, ja, god man, die gingen er, maar die gingen er ook samen voor. Ja. En ja, dat is toch iets in sport inderdaad. Dat moet je wel met elkaar oproepen. En ja, dat ligt toch ook inderdaad wel bij de staf. Wat voor gedrag.
Tolereren.
Ja, precies. Ja,
in dat opzicht is in dat elftal, zou je ook kunnen zeggen, is Van Persie ook wel een beetje een atypische leider. Hè? Hij is natuurlijk, hij is wel de leider van het elftal. En ik vind het ook schitterend om te zien hoe hij zich manifesteert in heel veel opzichten. Maar hij heeft zich voor zichzelf het doel gesteld om weer voetballer te zijn. Om plezier te hebben in het spel. Om weer gezien te worden als een voetballer. Geniet enorm van een schitterend 1-2'tje op de training. Van een lekkere aanname. En daar is niks mis mee. Iedereen snapt dat vanuit zijn perspectief, denk ik wel. Alleen, je kunt je natuurlijk wel afvragen of Feyenoord zo'n type leider nou op dit moment het hardst nodig heeft.
Je hebt eigenlijk als de spelers klaarstaan in de tunnel en dat hij niet alle jeugd, al die kinderen die er staan, een handje geeft en een praatje maakt, maar dat hij gefocust is op die wedstrijd en dat hij eigenlijk denkt: ik wil die wedstrijd winnen.
Nee, dat niet. Nee, want hij wil die wedstrijd wel winnen. Ja. Bij Van Persie is dat vanzelfsprekend dat hij die wedstrijd wil winnen.
Bedoel jij dat Van Persie is als type, het is bijna een beetje een idealist, is het? Hè?
Ja.
Hoe die zijn sport ook beleeft en zeker nu die laatste. Ja. En dat contrasteert nogal met de realiteit van Feyenoord.
Maar als je zeg maar de hetgene wat Mikkels net schetste. Als je zeg maar de factor kuit ook gewaarborgd hebt in je elftal, dan is het natuurlijk helemaal geen probleem. Ja. Sterker nog, dan is Van Persie meer dan een toegevoegde waarde ook in dat opzicht. Want hij gaat serieus het gesprek aan met die talenten. Hij is veel met die jongens bezig. Natuurlijk heeft dat toegevoegde waarde. Alleen als je dat kuit dingetje, als je
de
dat
kuitfactor.
Als je dat nergens hebt, dan kan het wel kwetsbaar worden. Als je dan vervolgens alles toch een beetje positief beziet en die jongens altijd maar met een arm om de schouder legt. Ja, dan is het misschien, dan ontbreekt dat leiderschap binnen die selectie in bredere zin misschien ook wel.
Is dat bij PSV beter gewaarborgd?
Nou ja, kijk, ze hebben daar. Bij PSV werken ze elk seizoen, proberen ze een clubje van man of vijf te hebben. Cocu noemde dat de kerngroep, zeg maar. Die met elkaar.
Heerlijke management tegen de kerngroep.
Ja, maar goed, die proberen met z'n vijven, zeg maar, een bepaalde cultuur. Je moet het allemaal niet romantiseren of zo. Maar gewoon wel, die weten wat er te halen is in het voetbal. En die daar ook gewoon met selectie aan de slag gaan. En ze zorgen dat bijvoorbeeld Nick Viergever, is ook zo'n typisch, die mocht bij Ajax weg. En bij Ajax vonden ze het eigenlijk maar een beetje een non-voetballer. En bij PSV hebben ze zoiets van, ja, maar die past precies bij de degelijkheid die wij dan, de routine die wij in zo'n elftal ook in zo'n selectie erbij willen hebben.
En die vijf mannen zijn dan Zoet, Schwab, Viergever, Hendricks, De Jong.
De Jong, om het zo te zeggen. En Cocu die deed dan bijvoorbeeld om ook het Latijnse deel, want ze hebben ook al een Latijnse clan in die groep in de selectie, proberen die ook. Bijvoorbeeld Arias zei die vorig jaar van, god, jij wil nog een stap maken na 5 jaar Nederland. Nou, ik kan je niet meer beter leren hoe je een voorzet geeft, maar kan wel helpen hoe je persoonlijkheid ontwikkelt. Dus hij zegt, ga jij nu ook gewoon, jij komt ook bij die groep en dan ga jij met jonge Zuid-Amerikaanse spelers, Midden-Amerikaanse spelers, daar ga jij, ga maar eens tolken. Dat was de nieuwjaarsreceptie. Er stonden 2000 man publiek in het stadion. Er werd Maxi Romero gepresenteerd, een nieuwe jonge spits uit Argentinië. En dan zei ik ook, ga jij maar even die presentatie doen. Dus Arias, dan ontwikkel je ook je persoonlijkheid. En dat helpt je zometeen ook misschien om een stap te maken. Nou, hij zit nu bij Atletico Madrid en is daar eigenlijk wel een gewaardeerde speler. Dus zo probeer je ook wel karakters te ontwikkelen en bij elkaar te zoeken. En zo'n Luc de Jong, dat is geen wereldspeler. Hij is ook in het buitenland al een keer mislukt. Dus je zou denken, heeft hij dan wel de status? Maar in deze groep, als hij vorig jaar winterstop een transfer ziet mislukken. Hij zou vorig jaar winterstop weggaan.
Ja.
Alleen op hetzelfde moment, Jurgen Locadia, de andere spits, was geblesseerd. En er kwam ineens een bot op van Brighton. Die wilde bijna 20 miljoen euro betalen. Dus bij PSV zeiden ze tegen Luc de Jong, wij kunnen nu Locadia verkopen. Hij is nog anderhalve maand geblesseerd. Maar die Engelsen, weet ik veel, die willen dat. Jij mag nu niet meer weg. En in plaats van zijn kop te laten hangen, maakt hij in de eerste wedstrijd daarna, maakt hij de winnende tegen Heracles in de 92e minuut.
Twente, toch? was Twente.
Nee, bij Heracles was het. De eerste wedstrijd was Heracles en daarna speelden ze tegen Twente. Oh, ja. Maar om aan te geven, ja, zo kun je dus ook omgaan met teleurstelling. En ja, dat symboliseert wel hoe hij daar de rol die hij heeft.
Ja.
Ja, maar en dan om het weer naar Feyenoord te vertalen. Kijk, Jordi Klaas, die heeft het op dit moment al moeilijk genoeg met zichzelf. En Sven van Beek ook. En Bottegien en Van der Heijden, die spelen dan niet allebei, maar die ook. Dus dat is echt wel, denk ik, echt wel een factor. En probeer er dan maar eens bovenop te komen. Kijk, Vilena is natuurlijk wel een leider in de zin dat hij het voortouw neemt als voetballer. Maar is geen leider die de norm van de kleedkamer bewaakt, denk ik. Dus ook dat is misschien wel een probleempje bij Feyenoord.
Moet het nog naar Willem? Hè? Het is toch de week van Willem, of niet?
Wil je nog uitgebreid over Willem praten?
Ik heb het al een paar keer geprobeerd te sturen, maar je haakt helemaal niet in.
Nee, ja, maar
een type Willem van Aardigem zou Feyenoord natuurlijk wel kunnen gebruiken. Ja.
Ik denk niet dat het er positiever op wordt.
Nee?
Nee, maar het is natuurlijk wel... het is wel schrijnend dat je nu... ik zei het net al een klein beetje... al die mooie beelden van vroeger voorbij ziet komen.
Maar het werd Feyenoord ook niet een jaar in jaar uit kampioen, hè?
Natuurlijk niet.
In de tijd van Willem.
Natuurlijk niet. En vroeger was lang niet alles beter. Maar het is wel treurig dat precies in de week... dat het alleen maar over Van Hanegem gaat... en dat je de mooiste wedstrijden uit de jaren 70 terugziet... dat Feyenoord echt op een soort dieptepunt is beland. En donderdag is natuurlijk zijn verjaardag in de doelen. Hè? Namens het AD... Zitten doelen vol met allemaal oude coryfee en zo. Ja, dat hangt er toch ook een beetje omheen. Dat voortdurend gevraagd wordt naar het slechte Feyenoord nu. Je zou hem bijna gunnen dat het een beetje in de buurt komt van wat hij leuk vindt. En hij zal nooit zeggen dat hij het fantastisch vindt. Ik hoor de spelers ook zeggen, het grootste compliment wat hij kan geven is, je hebt aardig gespeeld. Maar daar komt dit Feyenoord niet bij in de buurt. Dat hij een keer zou zeggen, ze hebben aardig gespeeld. Ja, tegen Ajax en voor de rest.
Zou Willem wel met een gerust hart gaan kijken zondag?
Nou, ik las in zijn...
Of zou hij hem ook gewoon de televisie uitzetten en wachten tot de uitslag en dan de samenvatting kijken?
Naar het snoeker zat te kijken afgelopen zondag. En dat hij daar eigenlijk ook niet veel aan vond, maar dat hij er toch bij bleef hangen. Ja, kijk, als hij van voetbal houdt, dan ga je toch wel weer kijken. Maar ik zou niet gaan zitten met het idee van de popcorn erbij en dit gaat een spektakelstuk worden. Dat op voorhand denk je dat het voor Feyenoord een soort van overleven is.
Feyenoord leeft vooral toe naar die wedstrijd erop, toch dan?
Maar dat is het hele sentiment. Hè? Kijk, dat, zoals Willem zeg maar naar Feyenoord kijkt nu, met een soort chagrijn en ergernis. Dat zit echt overal bij die club nu, op dit moment. Ook bij iedere supporter bijna. En iedereen die om die club heen hangt. En dat is wel echt, dat hebben we een paar weken geleden ook al een keer geconstateerd. Maar dat is echt, dat zit echt heel erg diep. Maar dat is ook een van de redenen, en dat zijn ook weer... Dat zijn niet per se beleidsdingen, maar dat is ook een van de redenen dat je voelt van die club zit zo vast in zijn patronen. Dan moet gewoon iets gebeuren. Dan kun je zeggen van jullie zijn erop uit, jullie zijn op de scalp van Marten van Geel uit. Het gaat niet, inderdaad niet zozeer om één poppetje. Ja. Het gaat erom dat je iets doorbreekt. En dat je met een plan iets doorbreekt. En ook met nieuwe gezichten. En anders kom je daar volgens mij. Echt niet meer uit.
Nee. Zijn René en Willy van der Kerkhof een beetje positief trouwens tot slot? Want we hebben het net over grote mensen. Ik bedoel, Willem is een beetje...
carnaval komt eraan.
Ja.
Dus René en Willy hebben... die zijn...
Die hebben al een hit opgenomen.
Die hadden al een hit opgenomen. Dus ja, die zijn er helemaal klaar voor.
Die zijn helemaal klaar voor dit weekend. Dan hebben we dat even alle grote iconen erbij halen in deze uitzending.
Ja.
Durf je een voorspelling te wagen?
Uh, 3-1.
Short?
2-0.
Mikos?
3-0.
Ik ben benieuwd wat dat gaat worden. Succes het weekend, mannen. Dit was de AD Voetbal Podcast voor vandaag. Met Sjoerd Mossel, Mikos Schouka en Maarten Wevels. Mijn naam is Etienne Verhoef. Tot volgende keer.